Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen gaan zingen van Psalm 146. En daarvan het tweede vers. Wij noemden u Psalm 146, vers 2. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Tweede vers van Psalm 146. Doen wij nu belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 9. Herstel zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 11 van de Heidelberger Catechismus en zingen daarna van Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, vers 7, nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 29, waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Antwoord, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen of bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord nee. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus. Ofschoon ze met de mond in hem roemen. Want van twee in één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Amen. De schriftlezing vindt u in Genesis 41. Wij noemden u Genesis 41, de versen 1 tot 40. De Genesis 41. En het geschiedde ten einde van twee volle jaren dat Farao droomde en ziet, hij stond aan de rivier. En ziet, uit de rivier kwamen op 7 koeien, schoon van aangezicht en vet van vlees, en zij weiden in het gras. En ziet, 7 andere koeien kwamen na die op uit de rivier, lelijk van aanzien en dun van vlees, en ze stonden bij de andere koeien aan de oever van de rivier. En die koeien, lelijk van aanzien en dun van vlees, aten die 7 koeien op, schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte Farao. Daarna sliep hij en droomde andermaal en ziet, 7 aren rezen op, in 1 halm vet en goed, en ziet, 7 dunne, en van de oostenwind verzengde aren schoten na dezelfde uit. En de dunne aren verslonden de 7 vetten en volle aren. Toen ontwaakte Farao en ziet, het was een droom. En het geschiedde in de morgen stond dat zijn geest verslagen was. En hij zond heen en riep al de tovenaars van Egypte en al de wijzen die daarin waren. En Farao vertelde hun zijn droom. Maar er was niemand die ze aan Farao uitlegde. Toen sprak de overste van de schenkers tot Farao zeggende, ik gedenk heden aan mijn zonde, Farao was zeer vertoornd op zijn dienaars en leverde mij in bewaring ten huize van de overste der trawanten, mij en de overste der bakkers. En in de nacht droomden wij een droom, ik en hij, wij droomden elk naar de uitlegging van zijn droom. En er was bij ons een Hebreeuws jongeling en knecht van de overste der trawanten. En wij vertelden ze hem en hij legde ons onze dromen uit. En ieder legde hij ze uit naar zijn droom. En gelijk hij ons uitlegde, zo is het geschied. Mij heeft hij hersteld in mijn staat en hem gehangen. Toen zond Farao en riep Jozef. En ze deden hem haastig uit de kuil komen en men schoor hem en men veranderde zijn kleren en ik kwam tot Farao. En Farao sprak tot Jozef. Ik heb een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegt. Maar ik heb van u horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt. En Jozef antwoordde Farao zeggende, het is buiten mij. God zal Farao's welstand aanzeggen. Toen sprak Farao tot Jozef, zie in mijn droom stond ik aan de oever van de rivier. En zie uit de rivier kwamen op 7 koeien, vet van vlees en schoon van gedaante. En ze weiden in het gras. En zie 7 andere koeien kwamen op na deze, mager en zeer lelijk van gedaante, rank van vlees. Ik heb dergelijke van lelijkheid niet gezien in het ganse Egypteland. En die ranke en lelijke koeien aten die eerste 7 vette koeien op, de welke in hun buik inkwamen, maar men merkte niet dat ze in hun buik ingekomen waren, want hun aanzien was lelijk gelijk als in het begin. Toen ontwaakte ik. Daarna zag ik in mijn droom en zie 7 aren rezen op in 1 halm. Vol en goed. En zie, 7 dorre, dunne en van de oosten wit verzengde aren schoten na dezelfde uit. En de 7 dunne aren verslonden die 7 goede aren. En ik heb het de tovenaars gezegd, maar er was niemand die het mij verklaarde. Toen zei Jozef tot Farao, de droom van Farao is 1. Hetgeen God is doende, heeft hij Farao te kennen gegeven. Die 7 schone koeien zijn 7 jaren. Die 7 schone aren zijn ook 7 jaren. De droom is 1. En die 7 ranken en lelijke koeien die naar Gene opkwamen zijn 7 jaren. En die 7 ranken van de oostenwind verzengde aren zullen 7 jaren van honger zijn. Dit is het woord, hetwelk ik tot Farao gesproken heb. Hetgeen God is doende, heeft hij Farao vertoond. Zie, de 7 aankomende jaren zal een grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn. Maar na dezelfde zullen er opstaan 7 jaren van honger. Dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden en de honger zal het land verteren. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden vanwege diezelfde honger die daarna wezen zal, want hij zal zeer zwaar zijn. En aangaande dat die droom aan Farao ten tweede maal is herhaald, omdat de zaak van God vast besloten is en dat God haast om dezelfde te doen. Zo zie nu Farao naar een verstandig en wijze man en zetten hem over het land van Egypte. Farao doe zo en bestellen opzieners over het land en nemen het 5e deel van het land van Egypte in de 7 jaren van overvloed. En dat ze alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen onder de hand van Farao tot spijs in de steden en bewaren het. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor 7 jaren van honger die in Egypte land wezen zullen, opdat het land van honger niet verga. En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei Farao tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze in welke Gods geest is? Daarna zei Farao tot Jozef, nadien God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn En op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Amen. Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte is de stof voor de Bijbellezing van vanavond. En als kernvers lezen we vers 16. Prachtig om te horen welk een belijdenis Jozef daar uitspreekt voor die grote farao. En Jozef antwoordde farao zeggende: het is buiten mij. God zal farao's welstand aanzeggen. Tot zover. Bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, wij mogen het wel een bijzonder voorrecht achten dat wij zo midden in de week in uw huis mogen zijn. En we mogen er ons over verwonderen en we gaan er u voor danken met een overvloed aan mensen in de kerk. Vele kinderen, vele jonge mensen. En wij wachten, Heere, op u. We slaan onze ogen op u. En we bidden u eerbiedig, God, dat u ons genadig zou willen zijn. Dat dat woord zijn kracht zou mogen doen. Het gaat vanavond over voedsel. Waarvoor u zorgen zult. Naar uw belofte. Om wat hebt u ervoor gezorgd dat uw kind, Jozef, in dit verre Egypteland zou zijn. Omdat hij een heel volk in het leven zou behouden. Egypteland zou ook in die zegen delen, maar het was u toch ten diepste begonnen. Om dat volk dat nog uit Kanaan zou komen, om in Egypte een plaats te krijgen. Om daar gevoed te worden door uzelf. En daarna uit datzelfde land verlost te worden om naar het land der belofte te reizen. Opdat uit dit volk de beloofde Messias geboren zou worden, die meerdere Jozef. En wij mogen leven in de lijdenstijd. En wij weten hoe hij het gezegd heeft. Dat hij nu dat brood van het leven is. En dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. En hoe dat woord nu vlees is geworden. En hoe dat brood als een spijze der ziel wordt aangereikt. Juist in de prediking. Want zo wil u zonders harten bereiken. Door uw Heilige Geest. Opdat dat woord zijn kracht zou doen. Opdat deze Christen der Schriften, die meerdere Jozef, ook voor ons geloofsoog dierbaar zal mogen zijn. En Heere, geef dat we dan deze Christus mogen prediken. En dat er velen zullen zijn die hun ogen mogen slaan op deze gezegende borg en zaligmaker Jezus Christus. Die immers niet gekomen is om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En mag in dat perspectief ook de prediking van dit avonduur staan. Dat we ons inderdaad zalig zouden luisteren. Zalig gemaakt te worden. Door deze Heere Jezus, die zijn diensten aan ons aanbiedt. Zo zullen we ook vanavond horen, Heere. O, dat we dan gebruik van hem zullen maken voor het eerst. Wat zou het toch een wonder zijn als er nu vanavond onder ons zouden zijn, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing zouden wenden. Om bij u een welkom onthaal te vinden. Ach, u hebt immers nimmer ons gebed, het gehoor ons zegt. O, u hebt nooit tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij tevergeefs. En daarom zegt u zelf dat wij met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade. Om door u geholpen te worden en genade te ontvangen ter bekwamer tijd. Dat dan vanavond zo van uw diensten gebruik gemaakt zou mogen worden, is onze hartelijke wens en bede. Zegen ons zoals we hier samen zijn. Zegen hen die met ons meeluisteren door de kerktelefoon of wellicht nog later de prediking mogen horen. Laat het alles zijn tot grootmaking van uw naam en tot zegen van allen die het horen. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Daar zullen twee collecten worden gehouden. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk, van harte aanbevolen. En wij gaan samen zingen van Psalm 118, de versen 1, 4 en 14. Wij noemen u Psalm 118, vers 1, laat ieders Heere goedheid loven. Het vierde vers, de Heer is aan de spits getreden. En ook het veertiende vers, gij zijt mijn God, u zal ik loven. De versen 1, 4 en 14 van Psalm 118.
Thank you.
gemeente, de overste van de schenkers was Jozef helemaal vergeten. En niet zomaar een dag, een week of een paar maanden, nee. De Heere legt er als het ware zijn vinger bij in het eerste vers van dit hoofdstuk. Daar lees ik, en het geschiedde ten einde van 2 volle jaren. 2 volle jaren heeft dat dus geduurd. 2 keer 12 maanden, 24 maanden. Dat is wat geweest voor Jozef. Natuurlijk, aanvankelijk heeft Jozef nog de hoop gekoesterd dat de schenker alsnog aan hem zou denken. Ik stel me zo voor, als hij de sleutel in het slot van de celdeur hoorde knarsen, dat er een schok door hem heen ging, zou het dan toch nog gebeuren? Maar tenslotte is dat ook allemaal over en vergeten geraakt. Misschien nog wel eens gehoopt, zo bij vlagen weet u wel van, nou ja, wie weet. Maar ook deze hoop vlagen zijn uiteindelijk opgetrokken. Althans, en dat moeten we echt zeggen vanavond, de hoop op wat de overste van de schenkers beloofd had. Jozef heeft het moeten leren, best op schenkers geen betrouwen, waar geen nimmer heil bij vindt. Maar gelukkig, zijn hoop op God is gebleven. Het is voor Jozef in deze onderaardse gevangenis, het wordt een kuil genoemd in dit hoofdstuk, is het praktijk geweest. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven, dus ook in dit gevangenisleven, dat hem overkomt. Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En juist van die gunst en hulp van de Heer lezen we steeds. Het is verschillende keren teruggekomen in de Bijbellezingen. De Heere was met Jozef. En dan dat speciale woord, weet u het nog? En hij had zijn goedertierenheid tot hem gewend, zo hebben we toch gehoord. En die goedertierenheid is beter dan de meest uitgezochte spijzen, ja, de dichter zelfs. Uw goedertierenheid is mij beter dan het leven. En bovendien, Gods goedertierenheid is in de eeuwigheid. We hebben dat zojuist in Psalm 118 samen opgezongen, nietwaar? En als die dichter van Psalm 118 bezingt hoe die van alle zijden benauwd is geweest, dat is dan heel mooi om te zien dat die benauwdheid als het ware opgesloten is aan het begin en het eind van de psalm tussen de goedertierenheden van de Heer. De dichter zet in met Gods goedertierenheid. En hij eindigt met goedertierenheid. En daartussen speelt zich allerlei moeite, verdriet en benauwdheid af. Maar wel binnen de grenzen van Gods goedertierenheid. En het is in Psalm 118 niet mis. De Heere heeft de dichter, zo lezen, zeer hard gekastijd en gestoten tot vallens toe. Maar hij zingt van Gods goedertierenheid. Loof den Heer, zegt hij. Want hij is goed, want zijn goedertierenheid is in de eeuwigheid. Ook al weet hij van grote moeite en verdriet. En ik hoop dat er velen zijn onder ons die dat mogen erkennen vanuit hun persoonlijk hart en leven. Bij alles wat je is overkomen in je leven. Dat kan soms heel moeilijk en heel zwaar zijn. En de een zal daar meer van weten als de ander. En naarmate je ouder worden de moeite en verdrietelijkheden in het leven ook steeds groter. Daar heb je als je heel jong bent nog niet zo'n oog voor. En dat is maar goed ook. Maar naarmate je gaat rijpen in het leven, ga je daar ook steeds meer mee te maken krijgen. Maar nou zo is heel persoonlijk, en ik vraag het ook naar mezelf toe, bij alles wat er nou gepasseerd is in je leven. Zou je iets af kunnen of willen doen van deze goede tierenheden des Heren? Het is toch wel opmerkelijk, hè, dat in de klaagliederen van Jeremia, terwijl Jeruzalem in brand staat en hij op de puinhopen van de Godstad zit, hij het getuigt dat Gods goede tierenheden elke morgen nieuw zijn. En zijn barmhartigheden oneindig. Nou, datzelfde zie je dan terug in het leven van Jozef. Psalm 118. Ach, die psalm was toen nog niet eens gedicht. Maar nochtans was dat wel de praktijk van zijn leven, ook in de gevangenis. En dan lees ik in die psalm: uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen en de Heere heeft mij verhoord, stellende in de ruimte. Nou, dat gaat nou met Jozef gebeuren. De Heere verplaatst nu in dit hoofdstuk onze blik van de gevangenis waar Jozef verblijft naar dat prachtige paleis van Farao. Dus we gaan nu mee, hè, in de geschiedenis. We gaan van een hulpeloze gevangene naar een wereldheerser. Dat moeten de kinderen goed weten. Die Farao was een buitengewoon machtig man. De Egyptische koningen, want dat Farao is een naam voor de Egyptische koning. De Egyptische koning van die tijd beheerste bijna de hele toenmalig bekende wereld. Ach, u weet dat archeologen nog steeds bezig zijn om de graven van die grote farao's na te pluizen. Vertelt ons veel over de grootheid van die farao's. Als zo'n farao geboren werd, werd al begonnen met het bouwen van zijn graf. Want iedere farao moest weer een mooier graf hebben als zijn voorganger. Ze werden ook als goden vereerd, deze mensen. Wijsheid, macht, pracht en praal waren geconcentreerd in Egypte. En toch blijkt nu hoe deze farao instrument is in Gods hand. Die farao die kan er toch geen flauw vermoeden van hebben dat daar een man in de gevangenis zit, een Hebreeuwse slaaf. Maar die door God naast prinsen en wereldgrote geplaatst zou worden. Ja, dat hij onderkoning zou worden van dat machtige imperium van Egypte. Dus wat blijkt nu, dat die farao met al zijn macht en heerlijkheid alleen maar kan handelen binnen de grenzen die God heeft bepaald. En wat gebeurt? De Heere laat farao dromen. In de slaap krijgt hij een boodschap van God. In de geschiedenis van Jozef, dat merken we wel, blijken dromen een buitengewoon voorname rol te spelen. Allereerst is daar natuurlijk die droom geweest van Jozef, of die meerdere dromen die hij gedroomd heeft, waardoor zijn broers en zelfs zijn vader boos op hem geworden zijn, nietwaar. Hij droomde toch dat ze allemaal voor hem zouden gaan buigen. Maar mijn lieve jongen, hoe kom je daar nou bij? Dat zelfs je vader zich voor jou zou buigen. Kom nou, nou ga je toch wel te ver. Zo was het toch gegaan. Maar goed, daar is tot nog toe nog niets van uitgekomen. Moet je eens kijken. Hij zit in de gevangenis. Maar, dat weten we ook, bij die bakker en bij die schenker ging het weer heel anders. Die hadden ook gedroomd. En ze zaten bij Jozef in de gevangenis. En een doodsvonnis hing hem boven het hoofd. En niemand begreep de droom dan alleen Jozef. En die heeft ze ook uitgelegd. En hij zei: de bakker, die zal sterven. En de schenker zal zijn werk weer kunnen hervatten aan het paleis. En het was zomaar gebeurd ook. Binnen een enkele dag. Dromen dus die van het allergrootste belang blijken te zijn, als God ze geeft. En dat is hier het geval. Nou, nu dus de dromen van Farao. Kort gezegd, we hebben ze gelezen. Ik zal het proberen samen te vatten. Farao ziet in zijn droom 7 vette koeien uit de rivier de Nijl komen. Ze zien er werkelijk prachtig uit en ze doen zich te goed aan dat malse gras dat langs de Nijl groeit. En vervolgens ziet Farao 7 broodmagere koeien uit de rivier komen. En die magere koeien die eten die vette koeien op. En dan wordt Farao wakker. Maar dat is maar even, want hij gaat weer verder met slapen. We kennen dat wel. Je wordt even wakker, je realiseert je dat je gedroomd hebt en hup, je gaat weer verder. En dan droomt hij weer verder. Een hele andere droom. 7 aren die komen op uit de aarde, vette aren. En toen schoten er 7 door de oostenwind verzengde aren op. En ook deze, zeg maar, magere aren aten de vette op. En dan wordt Farao wakker. En dan weet hij heel goed dat hij gedroomd heeft. En niet op de manier zoals wij wel eens wakker worden na een droom. Oh, gelukkig, het was maar een droom. Nee, zo niet. Er staat heel nadrukkelijk dat het iets met hem gedaan heeft. Iets, heel veel. Hij is er verslagen van, staat er. Het heeft dus buitengewone diepe indruk op hem gemaakt wat hij gedroomd heeft. Wat zal dat toch betekenen? Nou, dan speelt zich een heel gebruikelijk tafereel af. Dan roept hij de magiërs, de tovenaars en de waarzeggers van het hele Egypteland bij hem. En dat zijn er wat geweest. Want daar was wat een magie en zwarte kunst in die tijd. Daar dreef het leven op, zeg maar. Dus van alle kanten moeten die mensen komen om Farao de droom te verklaren. En hij vertelt de dromen. Maar wat blijkt, niemand is in staat om die dromen uit te leggen. Gods werk is voor de wijze en verstandige verborgen. Maar hij openbaart het aan zijn kinderen, dat blijkt hier. God had toch ook de droom geopenbaard van de bakker en de schenker aan Jozef. Daniel, de man die knopen ontbindt, zo wordt ook een boek genoemd van dominee Veldkamp, over deze Daniel. In Daniel 2 zegt hij dat er een God in de hemel is die de verborgenheden openbaart. En in 1 Korinthe 2 wordt ons duidelijk voorgehouden dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn. Hij kan ze niet eens verstaan, want ze zijn hem een dwaasheid, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En dat geldt natuurlijk mensen die de Here niet kennen. Dat mag duidelijk zijn. Die onderscheiden het geestelijke niet. Hoeveel mensen zijn er niet die totaal geen antenne hebben voor geestelijke dingen? U zult ze ook wel ontmoeten. Zodra je maar iets over het geloof zegt, over de kerk, dan blijkt er absoluut geen aansluiting te zijn. Dan wordt het gesprek onmiddellijk over een andere boeg gegooid. Maar geestelijke dingen moeten geestelijk onderscheiden worden. En dat geldt nou ook Gods kinderen, gemeente. En dan zijn er ook helaas, en we moeten het eerlijk zeggen, vele van de kinderen van de Heer die het geestelijke ook niet weet te onderscheiden. Die zo met de dingen van deze wereld bevangen zijn, dat ze in donkerheid en in duisternis hun weg gaan. En men is er, en ik schroom om het te zeggen, Maar men is er aan gewend geraakt. En zo sukkelt men maar voort. Misschien moet ik het wel voor u of voor jou zeggen vanavond. En je weet van andere tijden. Maar waar zijn ze gebleven? En iedere zondag wordt dat evangelie bediend. Maar het gaat langs je heen. Nooit is er nog een stem van opmerking. Dan wil de Heere vanavond deze prediking gebruiken om ons wakker te schudden. En zeggen zo niet. Want waarom is het zo dor en zo dood? Wel omdat er geen relatie is met de Heere God. Zodra dat weer levend wordt, dan verandert dat leven ook weer. En daarom gaat deze prediking uit. Om ons op die plek te krijgen. Opdat we dus uit die duisternis gedreven zullen worden tot het licht dat in de prediking gaat schijnen. Want we zullen ook vanavond weer de Heer Jezus Christus, het licht der lichten, centraal stellen. In dit woord der prediking. Opdat wij in zijn licht, in het licht van zijn goddelijk aanschijn, zegt Psalm 89, ons al de dag zouden verblijden, dat is toch een gans ander leven. Dat Gods goedheid je toestraalt. En dat zijn macht je in het lijden kracht geeft. Schraagt, ondersteunt, sterkt, bemoedigt. Ik ben met u, spreekt de Heer. Dat. En dan moeten we toch bij hem zijn, wiens naam Emmanuel is. God met ons. Oh, wat heerlijk dan, dat ik u mag preken. Met die wijd uitgebreide vleugel. En dat hij het nu zegt. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk en hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Nou, laat dan nu door dit getuigenis, die wil omgebogen worden, opdat wij niet langer zullen blijven volharden in dat afstand houden van de Heer, maar dat we de toevlucht zouden nemen onder de schaduw van zijn vleugel. Om bij hem de rust te proeven en te smaken die er overblijft voor het volk van God. Want wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar hier, in heel Egypte weet niemand raad met de dromen van Farao. Daar is dus kennelijk niemand in dat hele grote land. Waar weet ik niet hoeveel mensen wonen. Niet één. Die daartoe in staat is. Dat zegt natuurlijk wat. Van dat blinde heidendom. Dat in Egypte land woonde. Dat is al een preek op zich. Die antieke wereld was vol van toverij, van magie, van waarzeggers. En niemand weet. Raad met de dromen van Farao. En het paleis is rep en roer. Die Farao die zit er echt mee. En dan. Dan wordt die schenker wakker. Dat is waar ook. Farao heeft gedroomd en niemand is in staat om die dromen te verklaren. Oh, die man in de gevangenis, Jozef. En hij vraagt onmiddellijk audiëntie aan bij Farao. Farao, de schenker, is er. En die wil u echt dringend spreken. Laat hem maar komen. En dat is toch wel prachtig om te lezen. Dan belijdt hij zijn zonde, staat er. Hij voelt dat hij schuldig staat. Hij weet dat hij zich niet aan zijn belofte heeft gehouden. En hij realiseert dat wat dat betekent, dat die man al meer dan 2 jaar in die gevangenis zit. En dat hij eruit had kunnen komen door hem. En dat hij het verzaakt heeft. Mijn zonden. Een heiden dus die aan zijn zonde denkt, gemeente. En dat dan ook uitspreekt, beleidt voor het aangezicht van Farao. We lezen helaas niet dat hij zijn zonde beleden heeft voor de Heere. Maar nogmaals, het mag wel een aansporing zijn, nietwaar? Als wij nooit tot deze belijdenis van zonden en schuld kwamen voor de Heer. Dan zie je hoe hier een schenker, als hij tot zichzelf komt en zich realiseert wat hij op zijn geweten heeft. Dat hij audiëntie vraagt bij Farao en zegt, Farao, ik heb gezondigd. Om dan ook zo naar de Heer te gaan met je verzondende bestaan. En zegt, Heer, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waard dat ik uw kind genaamd zou worden. Maar toch, ik kan niet meer zonder u, Heer. Zeg dat dan. Ik moet denken, we leven in de lijdenstijd, aan die moordenaar aan het kruis. Die man die hangt al te sterven. En kan het niet laten om ook nog te spotten met Jezus. Want dit is wat. Als de doodsvonnis aan jou voltrokken is. En je weet dat je gaat sterven. En je gaat dan nog mee in het spoor van de spotters. Maar dan. Ook dan is daar de genade Gods. Om 11:55. Ter 11:00 zeggen wij dan. En dan komt hij tot die heerlijke belijdenis. Wij dan ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze, dat is dan de Heer Jezus Christus die daar hangt. Deze. Ik kan me zo voorstellen dat hij zo naar hem geknikt heeft. Maar deze. Die heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan is daar het gebed tot Christus. Gedenk mijner als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Want uw geloof, nietwaar? Want die Jezus is er net zo aan toe als hij. Vastgeketend. Genageld, moet ik zeggen. Aan het kruis. En dan spreken over het koninkrijk dat dan staande is. Dan zie je hoe de poorten der gerechtigheid ontsloten zijn geworden voor die man. En niet op eenmaal heeft gezien. En dan ook door deze koning meegenomen wordt in zijn koninkrijk. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Waarom zeg ik dit? Wel, als u misschien al oud bent en nog steeds die weg niet wist te vinden. Om nu in het spoor van deze boze, moordlustige man meegenomen te worden in het belijden van zonde en schuld. En de vraag naar de vergeving tot Christus geboren wordt. De schenker die doet zijn verhaal bij Farao. Farao was erg boos, zegt hij, op ons als dienaars. En ik werd met de overste van de bakker opgesloten in de gevangenis en ook wij droomden in die nacht. En in die gevangenis was een Hebreeuwse jonge man die ons de dromen heeft uitgelegd. En zegt hij er dan bij, en zoals hij het ons verteld heeft, zo is het ook gebeurd. Ik ben in mijn ambt hersteld aan het hof en de bakker is opgehangen. En dat hoeft die schenker, dat blijkt geen 2 keer tegen die Farao te zeggen, want Farao laat Jozef direct bij hem roepen. We konden van die heidense schenker al wat leren. En nou kunnen we van die heidense farao ook alweer leren. Hij hoeft de naam van Jozef maar één keer te horen van die schenker. En hij zegt onmiddellijk, laat hem komen. Ik wil van zijn diensten gebruik maken. Als hij mijn dromen uit kan leggen, onmiddellijk hier laten komen. Wat een les, hè? Want u zit al te denken aan die meerdere Jozef. Met die heerlijke naam zaligmaker. Gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Om nu van zijn diensten gebruik te maken. Vader hoeft maar één keer de naam van Jozef te horen. En hij laat hem onmiddellijk bij zich roepen. Hij moet gebruik van hem maken. Nou zo de naam van Jezus te horen preken. En dan onmiddellijk gebruik van hem te maken. Om je zalig te maken. Want wat zegt hij in zijn omwandeling op aarde? Wat wilt gij dat ik u doen zal? En gebruik hem dan daarvoor waarin hij het beste is, gemeente. Dat is om zalig te maken. En dat is ook het liefste wat hij doet. Iets wat je heel graag doet, dan ben je het beste in, nietwaar? Nou, zo is het nou met de Heer Jezus. Het liefste dat hij doet is zondaren zalig maken. En wat doet hij er zijn best voor, nietwaar? En wat is zijn werk volkomen? Wat een heerlijke belijdenis uit zondag 11, nietwaar? Dat je nu echt helemaal genoeg hebt aan de Heer Jezus Christus. Oh, wat een heerlijke les geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen. Dat zit natuurlijk op de Rooms-Katholieke traditie, bij de heiligen zoeken. Maar dan komt het ook naar ons toe. Of bij zichzelf. Of nog ergens anders. En leg nou je hart ernaast. Is dit nou je belijdenis? Nee. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland Jezus. Ofschoon ze de mond vol van hem hebben. Want het is van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Dan zoek het nog bij heiligen. Bij Gods volk. Daar kun je ook hoererij mee bedrijven. Of ik zoek het bij dominees. Vest op mensen geen betrouwen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Of bij mezelf, hoeveel mensen zijn er niet die bij zichzelf te raden gaan of ze wel een kind van God zijn. En altijd men zit te vroeten in zichzelf. En de uitkomst is doorgaans fataal. Het is toch allemaal niks. Ja, vandaag is het, maar morgen, hup, dan gaan we weer de modder in. Waarom? Want hij ben je zelf. Nee, die zaligheid in Christus, die ligt buiten mij en nochtans. Ik mag erin delen, hoe dan? Op de wijze van het geloof. Omdat ik door het geloof me mag verlaten op de woorden aangaande de Heer Jezus Christus. Want dan heb ik genoeg aan het woord dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Aan het woord dat hij altijd bij me zal zijn, zelfs al ga ik door een dal van de schaduw van de dood. Op het woord dat hij me niet begeven zal nog verlaten. Op het woord dat hij mij zal leiden op het spoor der gerechtigheid om zijn naam zal. En ga zomaar door. En zo word ik aan hem vastgemaakt en vastgehecht. Steeds meer, meer en meer op hem aangewezen. Buiten mij. Het is met de Heere Jezus zo'n gemeente, het is alles of niets. Nou, Jozef die moet uit de kou komen, zo staat het er. Ze gaan hem eerst wassen en scheren en aankleden. En dan komt hij als een knappe man, want dat was hij. prachtige kleren bij Farao. En Farao laat direct weten wat hij van hem verwacht. Hij zegt: ik heb een droom gedroomd. En er is niemand in staat om die uit te leggen. Maar ik heb van u horen zeggen: als gij een droom hoort, dat ge hem uitlegt. En dan moet u eens opletten hoe Jozef daarop antwoordt. Dan kom je bij die tekst die ik uitgekozen had, niet waar, om te zeggen: daar ligt nou het geheim van dit hoofdstuk. En dan zegt Jozef tegen Farao: het is buiten mij. God zal Farao's welstand aanzeggen. Kijk, dat is nou het kind des Heeren. Ten voeten uit 8 jaar zit hij nu al onschuldig gevangen. En nu hij uiteindelijk uit de gevangenis geroepen wordt om Farao dromen uit te leggen. Wij zouden zeggen: Jozef, nu kun je het gaan maken, man. Laat nou eens horen aan die Farao hoe razend knap jij bent. Al die waarzeggers, die magiërs, die tovenaars, zijn allemaal bij geweest. Dat hele rijk. Mannen van naam, daar kun je op aan. En wat al die tovenaars en wijzen uit Egypte niet bij elkaar hebben kunnen krijgen, dat ga jij nu zeggen. Laat nou eens zien wat je kunt. Pronk met die kwaliteiten die God je gegeven heeft. Jozef, even onder 4 ogen. Je zou die Farao kunnen chanteren, als je wil. Je zou toch kunnen zeggen: Farao, ik wil het u zeggen, maar dan wil ik van u de garantie dat ik niet meer terug hoef naar die gevangenis. Alleen dan zeg ik het tegen u. We voelen het allemaal al aan, het kan gewoon niet. Het kan gewoon niet. Kijk, dat is nou eigen aan een levende relatie met God. Dan kan er ineens zoveel niet waar je anders met 7 mijlslaars overheen stapt. Ja. Het is buiten mij. Alle roem aan de kant van Jozef is uitgesloten. Alleen God de eer. God zal Farao welstand aanzeggen. Wat is het ook waar, hè, buiten ons, als het over de zaligheid gaat. Dat is toch wel de voornaamste les, hoor, die ik ook zelf hieruit heb mogen leren. Want het is, denk ik, ons niet vreemd om altijd maar bij jezelf te raden te gaan of het allemaal wel echt is. En je wordt er steeds moedelozer van. Maar als je nou ziet, als er avondmaalsbediening is, en je komt aan, en dat kan zijn aangevochten, bestreden, dat kan zijn dat je in de volle overgave van het geloof naar die tafel mag gaan, dat je niets liever wil dan de dodes heren te verkondigen totdat hij komt. Maar hoe je ook aankomt, gemeente, als ik aankom aan zijn tafel, dan beleid ik daarmee dat ik midden in de dood lig. En ik beleid tegelijkertijd dat ik mijn zaligheid en reinigmaking buiten mijzelf zoek. In die gezegende Heer Jezus Christus. En daartoe heb ik zijn lichaam dat verbroken wordt en zijn bloed dat vergoten wordt onmisbaar nodig tot zaligheid. En zo mag ik mij verbonden weten in geloof en liefde met deze borg en zaligmaker Jezus Christus buiten mij. En God zorgt voor mijn welstand, zoals hij dat ook doet voor Farao. Ik wil ook nog even zeggen dat deze woorden over zijn God uitgesproken worden tegen een farao die als God vereerd wordt in zijn land. Als een halfgod gezien wordt. Maar hij getuigt hier over zijn God tegenover deze man die zoveel macht en majesteit heeft. Eerst het getuigenis, dat is ook mooi om te zien. Eerst het getuigenis, buiten mij, God die voor uw welstand zorgt. En dan pas komt de uitleg van de droom. Indien iemand spreekt, die spreekt als de woorden God, staat er in een van de brieven. En indien iemand dient, die dient als uit kracht die God verleent. Zo mag Jozef het doen. En zo hebben wij ook over de Heere te spreken, gemeente. Indien iemand spreekt, die spreekt als de woorden Gods. Helaas kom je natuurlijk al heel veel godsdienstige mensen tegen die allerlei waarheden verkondigen, maar zich niet naar dit woord gedragen. Indien iemand spreekt, die spreekt als de woorden Gods. Als wij de woorden God spreken, dan spreken wij de schrift na. En niet anders. En daarom moet dat wat beweerd wordt en gezegd wordt, getoetst worden aan de schriften, want als het niet is naar het woord, het zal geen dageraad hebben. Paulus schrijft aan Timotheus dat er sommigen zijn in de gemeente die het spoor bijster waren door zich bezig te houden met een andere leer, met fabels, zegt hij, met een eindeloze geslachtsrekening. Dingen, zegt Paulus, die het vlees raken, dat zijn verstandelijke redeneringen. En ook van die gevoelsmatige redeneringen, die heb je natuurlijk ook. En allerlei tradities en gewoonten die bepalend blijken te zijn. Veel meer dan de schrift zelf. Buiten ons. God zorgt voor de welstand. En dat is altijd naar de schrift. En dan vertelt Jozef die dromen. Jozef mag van Gods wegen uitleg geven. Onmiddellijk, hè? Hij hoort het. En hij mag het zeggen. Hetgeen God doende is, heeft hij aan farao getoond, zegt hij. De Heere laat u weten, farao, waar hij mee bezig is. Moet dat voor die farao geweest zijn om dat te horen? Vanuit zijn positie, hè? Daar staat er een slaaf voor zijn neus. Een Hebreër. En die wijst hem op God. En dan zo'n woord te horen. God is bezig met u. Rijk Jozef, als je zo van de Heere mag getuigen. En dat geldt ook vandaag nog. En dat moeten we ook onszelf maar afvragen. Of we getuigen mogen zijn van deze Heer Jezus Christus. Tegenover elkaar. Of schamen we ons daar ook al voor? Nee, toch hoop ik. Toch dat in de gemeente met elkaar gesproken wordt over de Heer. Wie hij voor u is, wie hij voor jou is, wie hij voor mij is, dat we ook van elkaar afweten in die zin. Het moet toch niet zo zijn dat u niet weet wat de geestelijke ligging van die broeder is en andersom. Dat moet toch niet. Dan mag je jezelf toch, elkaar toch op bevragen. In alle liefde. En dat mag u in uw gezin toch ook doen. Zodat we het van elkaar weten. Ik heb toch eens dat er ineens iemand overleden is in een gezin. En dan kom je daar als predikant. En dan, nou ja, dan probeer je toch iets te weten te komen. En dan zeg je, ja, had moeder een lievelingspsalm? Ik noem maar wat. Nee. Nee. Nee, eigenlijk nooit iets van gemerkt. Dan een gedeelte uit Gods woord wat ze graag las, of waarvan ze zei, joh, lees dat nog eens. Want toen en toen. Nee. Nee. Eigenlijk ook niet. Ja, ze was wel erg ernstig hoor, altijd. Dat wel. Ja, dat wel. Ja. O gemeente. Waar nou je hart vol van is. Daar loopt toch je mond van over. Of mankeer ik dan wat als ik dat beweer? Kijk, ik snap wel wat schroom. Maar daar zijn dingen die moeten gewoon. Dan kunnen we toch niet zwijgen. En zeker niet als we er vol van mogen zijn. Kijk, als je zo'n gezapig, ingezonken, geestelijk leven hebt. Nou ja, dan hoor je niks. Maar als je toch vol van de Heere mag zijn. En als je weet wat het is waar Hij heeft opgeraapt. De puinhopen van je verzondigde leven. En je dan net als Jozef met zijn goede tierenheid omringt als met een warme deken. Zou je dan geen goed van de Heere spreken? Ach, als ik mijn mond zou houden, dan zouden de stenen bij wijze van spreken getuigenis daarvan geven. Er zullen 7 jaren van grote overvloed komen in Egypte. Dat zegt Jozef dus. Hè? En daarna komen er 7 jaren van honger. Zo erg dat niemand meer zal weten van de overvloed. En dan zal de honger heel Egypte verteren. De honger zal zeer zwaar zijn. En het feit dat u de tweede droom gedroomd heeft, farao, wil alleen maar zeggen dat God vast besloten heeft om het zo te doen. En het gaat ook heel spoedig gebeuren, farao. Geen twijfel aan. Jozef spreekt dus over Gods voorzienigheid in dit alles. Alle dingen zijn in de handen van zijn hemelse vader. En hij mag die plannen van zijn God hier openbaren voor de oren van farao. Hij mag profetisch 14 jaar verder zien, hè, want dat is toch aan de hand. Eerst 7 jaar overvloed en dan 7 jaar honger. Dan ben je al 14 jaar verder. Zo spreekt hij erover. Dat is nou een spreken namens God, maar het is ook een vooruitspreek. Hij mag Gods plannen bekend maken. En dan komt er nog wat bij, dan gaat Jozef nota bene, die machtige farao, we kunnen dat niet genoeg benadrukken, die machtige farao gaat die advies geven, ongevraagd. Moet je je voorstellen, dat zomaar advies geven aan farao, die man die vraagt er niet om. Die slaaf, hè? Hij geeft dus niet alleen Gods plannen aan met farao, maar hij geeft er namens zijn God ook nog een advies bij. Hij zegt, farao moet naar een verstandig en wijze man omzien en hem over heel Egypte stellen. Ook moeten er opzichters komen over het land. En dan moet u een 1/5 van uw land bestemmen tot opslag van voedsel in de jaren. Die er in overvloed zullen zijn. En dan... dan kan al dat voedsel voor al die 7 jaren goed zijn. Voor de jaren van honger die eraan komen. En die farao die neemt direct genoegen met dat ongevraagde advies. Ja, hij is er buitengewoon blij mee. En hij erkent erin het werk van God. Hij zegt het letterlijk zo tegen zijn knechten. Zouden wij wel een man vinden als deze? In wie Gods geest is. Ja, werkelijk, hij zegt het. Zo heeft hij naar deze Jozef geluisterd. Er is geen wijzer en verstandiger man dan deze. In wie Gods geest is. Nou, u weet het, Jozef heeft zichzelf op geen enkele manier aangeprezen. Nee, het is buiten mij, zegt hij. God spreekt van de welstand van farao. Farao erkent het. Nu God dit alles heeft laten verkondigen, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. En nou gaat Farao daarin zo ver, gemeente, dat hij Jozef nog boven hemzelf stelt. In verstand en in wijsheid. Wat een uitspraak, hè? Is niemand zo verstandig en wijs als gij? Ook ik niet. Wat een wondere zaak. Farao, een mens, als God vereert, die erkent hij dus dat een eenvoudig Hebreeuwse jongen begiftigd is met de geest van God en zodoende boven alles en iedereen uitsteekt, ook boven hem zelf als Farao. Wel, zo werkt de Heere nu. U merkt wel dat de Heere zelf de weg voor Jozef aan het banen is. Die Farao is er helemaal voor ingewonnen, zoals we dat dan zeggen. Dat lijden van Jozef is nu achter de rug. Hij hoeft niet meer terug naar die gevangenis. Nu zal hij een plaatsje krijgen naast prinsen en wereldgroten geven. En hij zal naast Farao op de troon zitten. En wat heeft hij ervoor gedaan? Goed van zijn God gesproken. Dat. Hij heeft geen moment zichzelf bedoeld in deze weg. Het alzo spreekt de Heer. En zo zal de Heer het doen. Dat staat voorop. En dat doet hem nu zo macht. Een type van de Heere Jezus Christus zijn gemeente. Ik moet denken aan Johannes 7. Daar zegt de Heere Jezus, die van zichzelf spreekt, die zoekt zijn eigen eer. Maar die de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Dat is een woord die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen Heer. En dan gaan we allemaal voor gaas, nietwaar. O, wat hebben we dan toch onszelf vaak bedoeld. En misschien nog wel. Wat een gevaar ook. Juist als je gezant bent van Christus weer. Dat het niet gaat om hem. Maar dat het gaat om mij. Die de eer van zichzelf zoekt. Of die is onverachtig. En de ongerechtigheid is in hem. Maar die de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft. Die is waarachtig. En wat is hij ons daarin voorgegaan. Want kijk. Bij Jozef en ook nog zonder geval. Maar deze Christus was zonder zonde. Heeft alleen maar de eer des vaders beoogd. Ook in zijn spreken. Hij zegt, wat ik zeg, dat spreek ik niet van mijzelf. Maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. En ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Wat ik dan spreek, dat spreek ik al zo als de Vader mij gezegd heeft. Dus alles wat van die lippen vloeide van Jezus, waren woorden die door de Vader voorgezegd werden. Wat heeft hij het in de praktijk beoefend? Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Nou, Jozef mag hier namens God spreken. En wat merk je nu? Dat volk van Egypte zal in het leven worden behouden. Maar we hebben het in het gebed al verwoord. Dat is een bijkomend effect geweest. Want waar ging het God nou om? Daar moest nog een volk uit Canaan komen dat straks ook honger zou lijden, door de honger gedreven naar Egypte. En dat volk zou in Egypte gaan verblijven. Omdat in Canaan dat volk niet zou sterven, maar in Egypte gevoed zou worden. Want uit de lendenen van dit volk zou de Heer Jezus Christus geboren worden. En dan moet je eens kijken hoe wonderlijk God werkt, hè? Dat daar nou een Jozef heen gezonden is als slaaf, uit de gevangenis gehaald door de farao. En dan nu aan het begin van zijn verhoging staat. En wij weten waartoe. Omdat hij straks zijn eigen broers en vader en allen die daarbij hoorden zou kunnen onderhouden. Met het oog op die meerdere Jozef die uit dit volk verwekt zou worden. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Hier wordt het volk van brood voorzien, opdat het brood des levens nu ook nog uit den hemel zou neerdalen in u en mijn hart. Ach, en we weten dat de korenschuren van Jozef rijkelijk gevuld waren, nietwaar? Hij kon maar uitdelen. En dat ziet op de volheid die daar is. Bij de Heere Jezus Christus. Bij hem is er genoeg gemeente, niet voor 7 jaar. Maar voor eeuwig. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit zijn mond uitgaat. En wie van dat brood gegeten zal hebben, die zal in de eeuwigheid niet meer hongeren. Nou, kom dan. U weet het, hè, die broers van Jozef die kwamen, gedreven door de honger. Dan komen ze met lege zakken. Komen ze naar Jozef toe. En dan worden die zakken door Jozef volgedaan. En dan wordt er betaald, maar u weet het, Jozef die laat het geld boven in de zakken liggen. Dat is ook een boodschap, genade brood is niet te koop. Komt, koopt en eet zonder prijs wijn en melk. O, houd dat wisselgeld maar in je zak, zegt Kolbrugge. Doe het nu met de prijs van Christus. Eeuwig genoeg heb je er al. Wij kunnen die prijs van de ziel, dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar we hebben zijn bloed nodig. Zijn rantsoen. Zijn losprijs. Tot volkomen verzoening voor al onze zonden. Kom dan. En maak gebruik van hem. Want indien ik uw voeten niet was, zo hebt gij geen deel aan mij. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, hoe past het ons om uw naam te danken? Dat we in de stilte van deze avond uw stem mochten horen. Door uw dienaar heen. Het is buiten mij, zo zei Jozef. En wat moeten we dat onderschrijven, heren, van hart. Maar het is God die ons over onze welstand doet horen. En die welstand is ons gelegen in die gezegende borg en zaligmaker Jezus Christus. Die als dat brood des levens is neergedaald. Opdat wij gebruik zouden maken van hem. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En wij zo voor de gemeenschap met hem van onze zonden ons bevrijd mogen weten. En wij in die hartelijke verbondenheid aan hem ook leren om vromelijk tegen de zonde te strijden. Ze worden ons immers van harte leed door de genade van de Heilige Geest. O, dan is alle roem uitgesloten, Heer. Onverdiende zaligheid mogen we van God genieten. Dan roemen we in vrije gunst alleen. Het is buiten mij. God, die openbaart zijn bezig zijn. En zo is dat ook vanavond gebeurd. En wat een wonderlijke geschiedenis. En wat een bijzondere lijnen ook naar u, o Heere Jezus Christus. Wien te kennen het eeuwige leven is. Dank voor wat u gaf. Vergeef onze zonden. Ga met ons ook als we weer naar huis gaan. Mogelijk kunnen we nog met elkaar wat napraten over dat wat we hoorden. Wij bidden het u alles uit louter genade in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 126. En daarvan het derde vers, wij noemden u Psalm 126. En daarvan het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Gemeente, gaat hen in vrede onder de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.